Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Vandaag bespreek ik de zaken van Nanda Kerklaan en Farida Zargar uit 2010. Nanda werd zwaargewond aangetroffen in een sloot aan de Malledijk, met flinke verwondingen aan haar hoofd. Het was niet duidelijk wat er was gebeurd. Had ze een ongeluk gehad en was ze daardoor in het water terechtgekomen? Een paar dagen later komt Nanda alsnog te overlijden aan haar verwondingen en het onderzoek loopt dood. Tot er een vermissing wordt gemeld van de 21-jarige Farida, die de avond ervoor niet thuis is aangekomen. Dan komt de politie er namelijk achter dat de zaken met elkaar te maken hebben en dat beide vrouwen simpelweg op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd waren. Wat er precies is gebeurd en hoe het onderzoek naar deze twee zaken is verlopen, hoor je zo. De foto's en beelden die bij deze aflevering horen, staan op Instagram. Op @alsdedood_podcast. Laten we beginnen. In de ochtend van 28 januari 2010 wordt er aangebeld bij buurtbewoners die aan de Malle Bos wonen. Op het ijs van een bevroren sloot aan de andere zijde van de Malledijk, dat aan het Mallebos ligt, wordt de fiets gevonden van de 43-jarige Nanda Kerklaan. Een paar van haar persoonlijke spullen liggen aan de andere kant van de dijk in het gras, zoals haar bril en haar tas. Maar agenten kunnen Nanda niet vinden. Met de hulp van buurtbewoners wordt er gezocht naar de vrouw, maar zonder resultaat. Pas als de politie een speurhond inzet, lukt het ze om Nanda te vinden. De hond loopt in één rechte lijn naar een sloot aan de zijkant van de vlonder. Nanda ligt daar op het ijs en ze is er slecht aan toe. Ze heeft een wond op haar hoofd en is zwaar onderkoeld. Ambulancemedewerkers moeten haar ter plekke reanimeren voordat ze naar het ziekenhuis wordt vervoerd. Er melden zich twee getuigen bij de politie, die verklaren dat zij in de vroege ochtend twee jongens of mannen op de Malledijk achter elkaar aan hebben zien lopen. Maar er waren geen getuigen die daadwerkelijk hebben gezien wat er met Nanda is gebeurd. Haar buurvrouw heeft haar die ochtend rond 6:15 van huis zien vertrekken, maar meer wordt er niet duidelijk. Op 1 februari beschrijft een forensisch arts het letsel van Nanda. Ze blijkt onder meer meerdere schedeldakfracturen te hebben, 4 gebroken ribben en een ingeklapte long. Daarnaast heeft ze waarschijnlijk een kneuzing van de alvleesklier en van de nier. De arts constateert dat Nanda de verwondingen zou kunnen hebben opgelopen door een aanrijding of door slaan op de schedel, want haar verwondingen aan haar schedel waren niet afkomstig door een val op het ijs. Helaas zijn de verwondingen te zwaar voor Nanda. En 4 dagen later, op 2 februari 2010, komt ze te overlijden in het ziekenhuis. De patholoog heeft op 4 februari sectie verricht en constateert dat de verwondingen het gevolg zijn van heftig botsend geweld op het hoofd en heftige compressie van de borstkas. Ze is hoogstwaarschijnlijk overleden door de opgelopen hersenschade. Weer wordt er gedacht aan een fietsongeval, waarbij Nanda bijvoorbeeld zou zijn aangereden. Op de plek waar zij en haar fiets langs de Malledijk zijn gevonden, is zowel door de technische en ongevallendienst van de verkeerspolitie als door de forensische opsporing onderzoek verricht. Volgens de verkeerspolitie waren er geen sporen van een eenzijdig ongeluk of een aanrijding. Nanda's fiets was nog heel en zelf had ze geen verwondingen aan haar onderlichaam. Maar het forensisch onderzoek kon dit scenario toch niet uitsluiten. Met name omdat er geen sporen waren gevonden waaruit duidelijk werd dat het om een misdrijf ging. Omdat dus niet duidelijk werd wat er was gebeurd en hoe Nanda om het leven was gekomen, werd in april 2010 het onderzoek afgesloten. Het was volgens de politie niet vast te stellen of zij met haar fiets is gevallen of is aangereden. Voor de bewoners van de Malledijk is een ongeluk een bijzondere conclusie. Niet alleen omdat de fiets en Nanda zo ver uit elkaar lagen, maar ook omdat ze dus geen verwondingen had die daarbij zouden passen. Het dossier gaat op de plank. Er kan geen nieuw onderzoek worden gestart tot er nieuwe informatie naar boven komt. En in dit geval duurt dat 1,5 jaar. En wat blijkt? Er zijn nog meer slachtoffers. In augustus 2010, meer dan 6 maanden nadat Nanna zwaargewond is aangetroffen aan een malle dijk, is de politie weer terug in hetzelfde gebied voor een vermissing. Het gaat dan om de 21-jarige Farida Zarkar. De dag ervoor was ze rond 4:15 vertrokken van haar werk bij de Rijken, richting het huis van haar moeder aan de Grote Beerstraat. Maar ze komt daar dus niet aan. Haar vriend probeert haar meerdere keren te bellen die avond, maar er wordt niet opgenomen. Hij denkt dat ze misschien even met rust gelaten wil worden, omdat ze bijvoorbeeld ruzie had gehad met haar moeder of een vriendin. Hij besluit haar de volgende ochtend op vrijdag 6 augustus nogmaals te bellen. Maar dan staat haar telefoon ineens uit. Bezorgd belt hij de moeder van Farida op. En al snel wordt duidelijk dat hij het goed mis had. Haar moeder vertelt dat ze niet thuis is gekomen die avond. En dat ze dacht dat Farida bij hem was blijven slapen. Haar vermissing wordt die vrijdag nog gemeld bij de politie. En haar vriend besluit zelf te zoeken naar Farida. Hij wist dat ze na afloop van haar werk wel eens ging wandelen of muziek ging luisteren in het malle bos. Dus hij besloot om in de omgeving te flyeren en omwonenden te vragen of ze de 21-jarige vrouw hadden gezien. Helaas zonder resultaat. De politie hield vanaf het begin van het onderzoek bij of er ergens nog een teken van leven te vinden was, door bijvoorbeeld de rekeningen en social media van Farida in de gaten te houden. Maar dit was niet het geval. Het leek alsof ze ineens van de aardbodem verdwenen was. Niemand had haar gezien en niemand had iets van haar gehoord. Het Malle Bos is ongeveer 52 hectare groot en grenst aan de Malle Dijk in het noorden en de Vier Ambachtenboezem in het oosten en zuiden. Het onderzoek naar de vermissing van Farida vond dan ook voornamelijk in dit gebied plaats. Het bos werd direct doorzocht en er werden zelfs speurhonden en een helikopter ingezet. Maar het leverde allemaal niets op. Het was dus niet duidelijk voor de politie of het nou om een misdrijf ging of niet. Een aantal scenario's, zoals zelfmoord of een vrijwillige verdwijning, werden als niet aannemelijk geacht. Farida's moeder vermoedt een ander scenario. Farida zou mogelijk ontvoerd en uitgehuwelijkd zijn door haar vader. Farida is als vluchteling naar Nederland gekomen op 10-jarige leeftijd, met een Russische moeder en een Afghaanse vader. Farida's vader was inmiddels al jaren uit beeld, maar haar moeder was nog steeds bang dat hij ooit terug zou komen voor zijn dochter. Dit scenario is door het rechercheteam volledig onderzocht, maar er is nooit bewijs gevonden dat haar vader in die periode in Nederland is geweest, of dat Farida naar het buitenland is gevlogen. Weer geen duidelijkheid dus over wat er die donderdagmiddag in augustus is gebeurd. Het duurt 3 maanden voordat de politie nieuwe informatie ontvangt. En dat door de brievenbus van het politiebureau in Spijkenisse. Op 9 november wordt er een identifier en een bankpas op naam van Farida aangetroffen tussen de post. Bij het uitkijken van de beelden van de camera die aan de gevel van het politiebureau was geplaatst, werd gezien dat een magere man met dunne benen die dag om 3:15 s'nachts iets in een brievenbus gooide. De beelden worden getoond in een aflevering van het programma Opsporing Verzocht, maar de man wordt niet herkend. Had deze man iets te maken met de vermissing van Farida? Of was het iemand die als voorbijganger spullen had gevonden en het daarom bij de politie had afgeleverd? De verschillende uitgebreide zoekacties van de politie in het Malle Bos leverden geen resultaten op. Hoe de politie ook zoekt, Farida blijft onvindbaar. Totdat een overbuurman van het bos een belangrijke ontdekking doet. Op 26 november 2010, kort voordat de man 's middags naar het werk ging, liep hij langs een sloot in het bos, toen hij ineens een fiets zag staan tegen een boom. Hij herkende het meteen als Farida's fiets. Er waren blijkbaar baggerwerkzaamheden geweest in de sloot waarbij de fiets in het water is gevonden. De medewerkers hebben deze toen tegen een boom aangezet, niet wetende dat het te maken had met een vermissing. De overbuurman belde direct de politie op en wist te vertellen dat er precies hetzelfde slot aan hing als dat van Farida. Eindelijk een vooruitgang in de zaak, want het onderzoek stond bijna stil. De omgeving van de sloot waar Farida's fiets is gevonden, wordt nu nog grondiger onderzocht. Met behulp van duikers van de marine en spooronderzoekers van het Korps Mariniers wordt ieder stuk van het bos meter voor meter afgezocht. Naast dezelfde sloot vinden ze de sleutels van Farida, onder een laag modder. Er zouden dus meer sporen moeten zijn die kunnen wijzen naar Farida. Het searchteam, waaronder een groot deel van Defensie, heeft meerdere keren het hele bos afgezocht en met duikers in de sloten geweest. Bij het rechercheteam was het inmiddels duidelijk dat er iets ernstig moest zijn gebeurd met Farida en dat ze zeker niet uit zichzelf was vertrokken. Toch is er buiten de fiets en de sleutelbos niets aangetroffen in het bos. Waar is Farida? Een vraag die op dat moment niemand kon beantwoorden, behalve de dader. Een jaar later, op 13 oktober 2011, worden twee verdachten van een straatroof opgepakt. Het gaat om Patrick S. en Timothy S. De twee zijn vrienden van elkaar. Zij worden op verdenking van een aantal straatroven aangehouden in de buurt van de woning van de moeder van Patrick aan de Venusstraat in Spijkenisse. Zij gebruikten een tunneltje nabij een fietspad om voorbijgangers te beroven. Omdat er bij één van die straatroven een mobiele telefoon was gestolen, werd ook het huis doorzocht waar de twee mannen toen verbleven. De politie zoekt naar aanwijzingen van de diefstallen, maar tot hun verbazing vinden ze tussen de tientallen dozen ineens de tas van Farida. Deze ligt in een schoenendoos samen met een geplastificeerde flyer, het paspoort van Farida, een metrokrant van 5 augustus 2010, een horloge, een armband, een klein mesje en een stukje van een ketting. De spullen zijn gevonden in de kamer van Patrick, dus hij wordt direct ondervraagd over de zaak. Geconfronteerd met het gevonden bewijs, verklaart hij eerst dat hij de spullen van Farida in het bos heeft gevonden en heeft besloten het mee naar huis te nemen. Meer wist hij er niet van, maar de rechercheurs konden dit maar moeilijk geloven. De medeverdachte van de straatroven, Timothy, hoort over de gevonden spullen van Farida en besluit met de medewerker van het huis van bewaring te praten. Ook vraagt hij zijn zus om op 3 november 2011 via Meldmisdaad Anoniem een melding te maken met betrekking tot de vermissing. Er wordt in vermeld dat het lichaam van Farida vlak bij de vindplaats van de fiets en de sleutels in het Ballenbos zou zijn begraven. En, alsof dat nog niet genoeg was, dat één van haar voeten zou zijn afgehakt en in een pot begraven zou liggen onder een schuur bij de woning aan de Venusstraat. Timothy verklaart dat hij zijn vriend Patrick al had herkend op de beelden bij Opsporing Verzocht en dat hij hem daarmee heeft geconfronteerd. Patrick heeft toen verteld dat hij Farida wilde beroven en dat hij haar, omdat ze begon te gillen, heeft gestoken. Eerst in haar nek, maar omdat ze toen nog niet dood was, ook op andere plekken op haar lichaam. Ook zou hij hem hebben verteld dat hij het lichaam had begraven in de buurt van de fiets en dat hij een voet van het lichaam had afgehakt en deze in een pot had begraven onder de schuur. De rechercheurs gaan terug naar de woning en beginnen met zoeken in de schuur. Deze zat vol met dozen en vuilniszakken en was ook voor een paar weken de verblijfslocatie geweest van Timothy. Nadat al het vuil eruit was gehaald, werden de tegels losgehaald om het grond eronder te kunnen onderzoeken. Er werd in het zand onder de vloer een plastic tas aangetroffen, met daarin een glazen pot, waar de rechercheurs een linkervoet in hebben gevonden. De anonieme melding klopte dus, en het was meteen duidelijk dat het om de voet van Farida ging. Patrick werd nogmaals verhoord En nu had hij een iets andere verklaring. Hij vertelt namelijk dat hij Farida in het bos had gevonden, maar dat zij toen al was overleden. Het was niet bij hem opgekomen om de politie te waarschuwen en had hij haar lichaam daarom eerst verstopt onder een laag bladeren. Eenmaal thuis besefte hij zich dat hij zijn DNA had achtergelaten op haar lichaam en dus suspect number one zou zijn. Dus besloot hij de volgende dag weer naar het bos te gaan en haar lichaam te begraven. Hij geeft dus toe dat hij weet waar het lichaam van Farida is en hij is zelfs bereid het graf aan te wijzen. Op 11 november wordt Patrick meegenomen naar het bos en leidt hij de rechercheurs naar de locatie van het graf. Hij wist nog precies waar het was, want hij herkende de boomstam die hij zelf over het stuk grond had gelegd waar hij Farida had begraven. En precies op die plek wordt later die dag het lichaam van een vrouw gevonden waarbij de linkervoet ontbreekt. Het lichaam zat onder de steekwonden, in de hals, borst, middenrif en zelfs in de billen. Farida had al die tijd dus gewoon in het malle bos gelegen en had misschien wel veel eerder gevonden kunnen worden. De locatie was namelijk wel meegenomen in het onderzoek van de politie, in samenwerking met Defensie en de mobiele eenheid. Maar daar is toen niets gevonden. De verklaring hiervoor van de politie is dat de bodemstructuur van de ligplaats van Farida zo vet en dik is dat het niet te zien was op de grondscans. De rechercheurs wilden heel graag weten waarom Patrick haar voet had afgehakt, weken nadat ze al was begraven. Blijkbaar dacht hij dat hij het later nog kon gebruiken als chantagemiddel, zodat hij geld kon vragen aan familieleden van Farida, in ruil voor haar veiligheid. Hij is in eerste instantie teruggegaan met de gedachte om een vinger af te snijden van een van haar handen, maar kwam er tijdens het graven achter dat hij aan de kant van haar benen zat. Pas toen heeft hij besloten om haar linkervoet af te zagen en dus mee te nemen naar huis. Als Patrick in voorarrest zit, spreekt hij meerdere keren met zijn oudere zus over wat er gebeurd is. De politie luistert de gesprekken af en hoort hem vertellen dat hij meerdere slachtoffers gemaakt heeft, waaronder het neerslaan van de vrouw op de fiets aan de Malle Dijk en van een Poolse meneer aan de Apollostraat. Hij noemt zichzelf een predator en vertelt dat hij in het bos was om te wachten op het juiste slachtoffer. Ook vertelt hij dat Timothy niets met de zaak van Farida te maken heeft. Hij zou haar hebben gestoken en gewurgd en vertelt dat het in alle gevallen the wrong place, the wrong time was. Het rechercheteam weet al snel over welke zaken Patrick het heeft. De zaak op de Malle Dijk was dat van de 43-jarige Nanda Kerklaan, die in januari 2010 zwaargewond werd gevonden in een sloot vlakbij het bos en die een paar dagen later is overleden. Zoals eerder verteld was het onderzoek doodgelopen door een gebrek aan sporen, maar er was dus eindelijk een doorbraak. Patrick was hier dus verantwoordelijk voor. Hij heeft haar meerdere keren met een zware ijzeren pijp op het hoofd geslagen, waardoor zij zodanig ernstig verwond is geraakt dat zij daaraan is overleden. Ook hierbij is het zijn bedoeling geweest om Nanda te beroven. De zaak van de Poolse man is dat van meneer Sobosinski, die in de avond van 24 maart 2011 in Spijkenisse is beroofd van zijn koffer en met een soortgelijk zware ijzeren pijp meerdere keren op zijn hoofd is geslagen. Hij heeft dit wonder boven wonder overleefd, maar heeft altijd met de gevolgen van de mishandeling moeten leven. Patrick had het plan bedacht om de dronken meneer Sobosinski te beroven. Met het oog daarop heeft hij Timothy opgehaald en hem verteld over het idee. Nadat zij meneer Sobosinski, die dus in het bezit was van een koffer en een laptop, op straat hadden gevonden en met hem kriskras door de wijk waren gelopen, kwam het drietal bij een grasveld gelegen aan de achterzijde van de woningen aan de Apollostraat. Patrick haalde daar een door hem meegebrachte zware ijzeren staaf van 48 centimeter lang met aan beide kanten een moer tevoorschijn, gaf deze aan Timothy en zei dat hij de Poolse man op zijn hoofd moest slaan. Timothy heeft hem één klap gegeven tegen zijn hoofd, waarop de man begon te schreeuwen. Hierna durfde hij niet meer en heeft vervolgens de koffer met de laptop van meneer Sobieszynski afgepakt en is weggelopen. Patrick riep hem nog na. Klootzak, maak hem dan af. Maar heeft zelf vervolgens de staaf opgepakt en de man 4 tot 5 keer op zijn hoofd geslagen. Toen hij Timothy later die avond weer zag, vertelde hij hem dat hij de man had afgemaakt. Patrick is over beide zaken gehoord, maar heeft vanaf dat moment niets meer willen verklaren en constant gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht. Zijn zus en broer hebben wel verklaard dat zij hebben gesproken over de zaak van Farida, Nanda en van meneer Sobieszynski. Hij zou zelfs hebben gezegd dat als Timothy hem niet had verraden, de moord op Farida de perfect crime was. Patrick en Timothy waren in eerste instantie gearresteerd op verdenking van inbraken en straatroven. Op 13 oktober 2011 zijn de twee mannen in de avond samen met de fiets op pad gegaan. Na een tijdje kwamen ze een vrouw tegen, sprong ze van de fiets en haalde een vuurwapen tevoorschijn, wat later trouwens een nepwapen bleek te zijn. Ze riepen: "Stoppen of ik schiet je dood." De vrouw wist gelukkig weg te komen zonder dat er spullen van haar werden afgenomen. Patrick en Timothy zijn na deze mislukte straatroof terug naar het schuurtje in de Venusstraat gegaan, om de volgende stappen te bespreken. Eenmaal terug op pad kwamen ze een meisje tegen op het fietspad en hebben haar onder bedreiging van hetzelfde nep vuurwapen gedwongen te stoppen en haar telefoon af te geven. Het was gelukt. Het meisje was zo bang dat ze direct haar mobiel had gegeven en snel was doorgefietst. Met de buit liepen de twee mannen weer terug naar het schuurtje, waar ze later die avond al snel werden gearresteerd. En dat was nog niet alles. Tijdens de huiszoeking van de woning waar Patrick op dat moment dus woonde, werd er door de politie 403 foto's en 2 films gevonden met kinderporno. Helaas is er verder geen informatie beschikbaar over waarom Patrick deze beelden in zijn bezit had en ook niet sinds wanneer. Het wordt dan ook maar heel kort besproken in de uitspraak. In juni 2013 komt Patrick eindelijk voor de rechter. Het is een lange en vooral zware rechtszaak en alle verschillende zaakdossiers moeten worden gepresenteerd aan de rechtbank. Voorafgaand aan het proces wilde Patrick niet meewerken aan een onderzoek door het Pieter Baan Centrum. Daarom was het ook niet mogelijk om TBS te eisen tegen hem. Ook in de rechtbank heeft hij amper iets gezegd. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht en wilde geen enkele vraag beantwoorden. De officier van justitie vordert een levenslange gevangenisstraf en noemt hem de verpersoonlijking van angst in de maatschappij. Iedereen had het slachtoffer kunnen zijn, want moorden was een way of life voor hem. Patrick had geen enkel berouw getoond voor wat hij heeft aangericht en bestaat er een groot gevaar dat hij zich na terugkeer in de maatschappij opnieuw aan zeer ernstige misdrijven zal schuldig maken. De verdediging vindt dat een levenslange gevangenisstraf slechts bij hoge uitzondering zou moeten worden opgelegd. Ook bij de meest ernstige misdrijven dient een verdachte zich te blijven houden op terugkeer in de maatschappij, verklaren de advocaten van Patrick. De rechtbank is van oordeel dat slechts een levenslange gevangenisstraf kan leiden tot voorkomen van soortgelijke delicten in de toekomst door Patrick, en daarbij een gepaste straf zal zijn voor de door hem begaane misdrijven. Hij wordt in alle zaken schuldig bevonden. In de zaak van Frida wordt hij veroordeeld voor doodslag, het verbergen van haar lijk en het opzettelijk beschadigen van haar lichaam. In dat van meneer Sobieszynski wordt hij veroordeeld voor poging tot moord en in de zaak van Nanda voor doodslag. Daarnaast worden ook de volgende feiten bewezen verklaard: afpersing, poging tot diefstal, medeplichtigheid aan diefstal en het bezit van kinderporno meermalen gepleegd. Omdat gedragsdeskundigen dus geen stoornis hebben kunnen vaststellen, wordt hij volledig toerekeningsvatbaar geacht en wordt hij veroordeeld tot levenslang. Timothy komt ook in juli 2013 voor de rechter te staan en hoort de officier van justitie een gevangenisstraf van 6 jaar en TBS eisen. Hij toont volgens het Openbaar Ministerie recidiverend, antisociaal en grensoverschrijdend gedrag en kampt met een persoonlijkheidsstoornis. Dit zou alleen verholpen kunnen worden door middel van de TBS-maatregel. Voor het proces is de dan 21-jarige Timothy door deskundigen onderzocht en hij zou een antisociale en borderline persoonlijkheidsstoornis hebben. Zijn impulsiviteit, grenzeloosheid, onvermogen tot vooruitplannen en de onverantwoordelijkheid zouden hieruit voortkomen. Daarnaast is hij zwaar verslaafd aan cannabis en gebruikt hij ook andere verdovende middelen. Hij leidt al vanaf zijn jeugd een zwervend bestaan en bloot vanaf groep 8. Dit alles leidt ertoe dat de rechtbank tot dezelfde conclusie komt als de deskundige en acht Timothy dus voor alle feiten verminderd toerekeningsvatbaar. Hij wordt veroordeeld voor afpersing, poging tot diefstal, medepleeg van bedreiging, diefstal en opzetheling. Hij wordt wel vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Nanda. De rechtbank gaat echter niet mee in de eis van de officier van justitie en veroordeelt Timothy tot een gevangenisstraf van 3 jaar met TBS. Beide mannen gaan in hoger beroep en dit keer wil Patrick wel meewerken aan het onderzoek. In de rapportage staat onder andere dat hij beneden gemiddeld niveau functioneert en er een ernstig psychopathologisch beeld naar voren is gekomen dat onder de autisme-spectrumstoornissen valt. Hij heeft moeite met het beheersen van angst, logisch redeneren en het onderscheiden van werkelijkheid en fantasie. Patrick wordt dit keer dus verminderd toerekeningsvatbaar beschouwd en er wordt TBS met dwangverpleging geadviseerd. Het Hof gaat hierin mee en Patrick wordt in hoger beroep veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf met TBS. Timothy daarentegen krijgt in hoger beroep een hogere straf dan in eerste aanleg. Hij wordt veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en ook hij krijgt de maatregel TBS met dwangverpleging opgelegd. In Patrick's kamer werden in 2011 honderden spullen aangetroffen waarvan de herkomst niet helemaal duidelijk is, nog steeds niet. Niet alleen gestolen juwelen of horloges, maar ook haarlokken en afgeknipte nagels werden gevonden. De politie heeft hier een speciaal onderzoeksteam voor opgezet en een groot aantal van deze spullen staan nog op de website. Inmiddels zijn er al 14 goederen teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren en waren afkomstig van inbraken. Het gaat bijvoorbeeld om aangetroffen zakhorloges die in Barendrecht bij een woninginbraak waren gestolen. Ook is de herkomst van een sleutelbos inmiddels duidelijk. Die bleek afkomstig van een bedrijf uit Spijkenisse. Voor de eigenaar was het niet duidelijk of deze was gestolen of verloren. Ook een ring bleek van een bekende van een familielid van Patrick te zijn. Nog iets bijzonders aan deze zaak? Personeel van Defensie heeft woensdag 30 en donderdag 31 oktober 2013 het bosperceel De Nieuw Schuddebeurspolder in Simonshaven doorzocht. Hierbij is speciaal opgeleid personeel op het verzoek van politie en het Openbaar Ministerie op zoek geweest naar mogelijke ondergrondse kelders en verblijfplaatsen van Patrick. Er werd een ruimte aangetroffen die op dat moment nog verder werd onderzocht. Tijdens de rechtszaak kwam al naar buiten dat Patrick ondergrondse kelders zou maken. Onderzocht werd op dat moment hoe lang deze ruimte er al was en wie de maker is of wie de makers zijn. Hier heb ik helaas geen verdere informatie over kunnen vinden, dus mocht jij die wel hebben, stuur het me dan zeker even op. In 2015 werd bekendgemaakt dat Patrick ook verdacht werd van de moord op Joke L. Voor de mensen die deze zaak niet kennen, zij werd in 2013 vermoord in Simonshaven. En een van Patrick's schuilplaatsen zou ten tijde van de moord vlakbij de plek zijn geweest waar ze was omgebracht. Maar toen de politie erachter kwam dat haar eigen man verantwoordelijk was voor haar dood, werd Patrick's betrokkenheid bij deze zaak niet meer onderzocht. Het verhaal van Patrick is een van de meest bizarre moordzaken die ik in de afgelopen tijd heb onderzocht. Juist het idee dat hij in het bos rondliep met een mes en metalen pijp wachtende op het juiste slachtoffer om te beroven en vervolgens te vermoorden, is voor mij enorm angstaanjagend. Ook de manier waarop hij tijdens zijn voorarrest met familieleden praatte over de verschillende zaken, doet denken aan een koelbloedig monster zonder inlevingsvermogen. Alleen maar bezig met zichzelf en zijn eigen plezier. Toch was hij tijdens het hoge beroep ineens heel nerveus en had besloten te praten en mee te werken. Hij had spijt en gaf toe dat het fout was geweest. Desondanks heeft hij voor het hof alle schuld op Timothy geschoven, behalve in de zaak van Farida. Maar goed, daar had hij dus niet zoveel aan, want de rechters geloofden hem niet. De zus van Patrick zegt in een artikel in het AD het volgende. Ik heb me laten horen toen ik nog in hem geloofde. Dan moet ik ook nu het lef hebben me te laten horen. Ook wij zijn verdrietig om Farida, om haar familie en wat zij nu moeten doorstaan. Dat moet onbegrijpelijk, pijnlijk en erg moeilijk voor hen zijn. Er zijn geen woorden voor. Dit is gewoon nooit en te nimmer goed te praten. En niet te vergeven. Dit laat maar weer zien hoe familieleden van daders worden getroffen met aan de ene kant dus verdriet en aan de andere kant misschien wel schaamte. Wat de situatie trouwens nog veel gruwelijker maakt voor mij, is dat Patrick een misdrijf lijkt te hebben gekopieerd dat 11 jaar eerder door zijn halfbroer Jos werd gepleegd. Jos vermoordde zijn ex-vriendin, de 26-jarige cashière Roma, en begroef haar lichaam in recreatiegebied De Put in Heenvliet, niet ver bij Spijkenisse vandaan. De man werd opgepakt, bekende en kreeg destijds 6 jaar celstraf opgelegd wegens doodslag. Daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, op het alsodood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Heb je vragen, stuur me dan gerust een berichtje via Instagram. Daar kan je ook een suggestie achterlaten voor een zaak. Volgende week vrijdag staat er weer een nieuwe aflevering online. Tot dan!